Houston, contact with the test one.
Touchdown confirmed.
Welkom bij Space Cowboys. Ik denk dat het aflevering 62 is. En ik heb een hele lijst mensen. Ja, precies. Welkom, Thijs Roes.
Hey,
leuk dat je er bent. En meteen even de mededeling dat jij er maar even bent, want je bent ziek. Dus dank voor je dappere meedoen voor deze paar minuten.
Dat is ja, dankjewel. Ja, twee van onze nieuwe Space Cowboys zijn er. En Michel van Baal die valt in voor mij. Heel aardig, dankjewel. Dus ik ga er zo meteen weer tussendoor. Maar ik wilde ook Erik Laan even verwelkomen. Dat vond ik gewoon ook leuk om te doen.
Ja.
Dus hoi Erik en Michel.
Hoi Thijs en beterschap.
Hallo.
Dankjewel. Ja, coronatijden, hè? Ja, het is geen corona, maar ik denk dat het geen corona is. Het is veel te mild. Dat hoop ik. Ik blijf maar gewoon binnen. En, dus ik ga ook niet naar mijn studio. Dus ik zit met mijn AirPods op. Gewoon even thuis.
Oké. Okay. Nou, wil ik even een rondje maken. Dat verlengt jouw aanwezigheid iets, Thijs. Maar ik wil gewoon even van iedereen horen. Voor de luisteraars waar we het allemaal over gaan hebben. Of beter gezegd, noem één voorbeeld. Michel, wat heb jij?
Nou, ik wil het eigenlijk als belangrijkste even hebben over Nauka en ERA. En dan zul je zeggen, is dat nieuws? Het antwoord is nee. En toch is het interessant.
Oké, nou, intrigerend. Mooi, Erik.
Ja, ik wil het wel even hebben over de Chinese maanmissie, Chang'e 5.
Leuk. Ja, hartstikke goed. Thijs, wat is jouw inbreng zo direct?
Nou ja, ik heb een hele leuke kijktip. En mijn debat met Michel over SpaceX en SN8, die de lucht in gaat, moet helaas op een later moment een keer wachten.
Oké, okay, hartstikke goed. En wat ik wil inbrengen is. Wat ik wil inbrengen is de instorting van de radiotelescoop van Arecibo. Waar spectaculaire, verbazingwekkende beelden van beschikbaar zijn. Dat zal ik straks ook haar fijn uit de doeken doen. Overigens heb ik ook een grappig videootje van die Chang'e Chinese maanmissie. Dat komt ook straks verder, maar het heeft te maken met een vlag. Oké, okay, Thijs, jouw kijktip.
Ja, ik geef een kijktip. Nou, ik ga dadelijk weer onder de wol. En dan ga ik kijken naar of het SpaceX lukt om de SN8 alsnog de lucht in te krijgen. Ik ben wel benieuwd. Maar wie weet je wel, als mensen dit horen, heeft hij al gevlogen? Of staat hij nog steeds daar te wachten tot hij weer gaat?
Ja.
Mijn kijktip gaat over Mars. Dat dan wel. Het spaceship van SpaceX gaat ook naar Mars. Als we daar eenmaal zijn, dan gaan we daar van alles doen. Mijn kijktip is Space Rip. Kennen jullie dat YouTube-kanaal ooit gezien? Space
ja, Rip. Zeker. Ja. Lange documentaires over ruimtevaart.
Lange documentaires over ruimtevaart. Ik heb hun ooit bezocht. Ze zitten ergens een uurtje buiten New York. En heel leuk clubje mensen. En ik vond het opmerkelijk, die toko daar, die draaide op het uploaden eigenlijk van oude films en oude videobanden waarvan zij de rechten hadden opgekocht. En met het geld dat ze daarmee verdienden, kon die baas daar zijn grote droom laten verwezenlijken. Wat het maken van lange space documentaires is. Dus, en inmiddels heeft Space Rip echt honderdduizenden kijkers of zo na al die jaren. Dus ik mag hopen dat het daar eens een keer ook gewoon op de documentaire zelf kan draaien. Maar sowieso dat kanaal kijken als je het nog niet kent. Maar ze hebben recent een mooie upload gehad. Het was Voyage of Curiosity. Eigenlijk het hele verhaal van Marslander robot Curiosity is goed uit de doeken gedaan. En okay. nu hebben mensen misschien het verhaal van Curiosity wel al regelmatig gehoord. Wat ik zo gaaf vond aan deze, was dat ze eigenlijk aan de hand van ook allerlei andere orbiters en robots die inmiddels allerlei wetenschap hebben gedaan, een veel meer volledig verhaal konden vertellen over Curiosity. Dus om gewoon even een paar kleine details eruit te halen. Bijvoorbeeld dat de sporen van Curiosity, die als Curiosity achterom kijkt en ziet waar die gereden heeft, en je ziet die sporen, kan je heel goed de echte kleur van Mars zien op de foto's. Dus eigenlijk is door alle ultraviolette straling en de dunne atmosfeer is eigenlijk Mars ontzettend gebleekt aan de oppervlakte. Maar door het rijden, door dat stof, zie je dus eigenlijk wat voor een diepe bordeauxrode. Ja, het is toch gewoon weer een aparte kleur. Maar gewoon echt een hele andere kleur dan dat we eigenlijk normaal gesproken kennen van Mars. Komt eronder vandaan.
Leuk.
Ja, maar bijvoorbeeld ook dat de sporen die achter heeft gelaten door alle Marsstormen, dat zie je dan weer door de Mars. Welke orbiter was het? De Mars Reconnaissance Orbiter, die heeft foto's gemaakt, ook van de sporen die Curiosity gemaakt heeft. Wat echt een soort prachtige archeologische plek is. Maar alle Marsstormen hebben ervoor gezorgd dat die al langzaam weer bedekt zijn. Waardoor ze gewoon verloren gaan aan de tijd, om het zo maar te zeggen. Dus dat vond ik ook wel echt heel gaaf. Maar bijvoorbeeld ook dat, dat er al, hoeveel waren het er? 400 kleine kraters bij zijn gekomen sinds we foto's zijn gaan maken van Mars. Dus
wauw.
400.
En die zijn ook echt kraters. Gewoon, die hebben we bij wijze van spreken zien ontstaan.
Die hebben we dus zien ontstaan inderdaad. En ook daarna weer door stormen alweer bedekt zien worden. Maar daardoor zie je dus dat het eigenlijk in de tijd dat wij naar Mars aan het kijken zijn, het viel altijd met, we kwamen daar ooit aan en toen was het, oh shit, hij is dood. En dan vanaf het moment dat we eigenlijk hadden geconcludeerd, het is daar dood, is alles wat een beetje een soort van dynamiek geeft daar aan het landschap, natuurlijk super interessant om te zien. En ik vond het echt dat Spaceship dit super mooi in beeld had gebracht. Zo volledig en zo prachtig. Dus ik heb volgens mij nog 20 minuten te gaan van het einde. Dus dat kan ik dan zo meteen lekker in bed nog even af. Nog even
als u niet tegenhoudt, dan blijf je er 20 minuten over lullen volgens mij.
Ja, dat is ook, ja. Nee, ik vond hem heel mooi. En ik had speciaal even wat aantekeningen gemaakt om nog even te delen. Trouwens, één laatste feitje nog dat ik dan uit die documentaire haalde, wat waar wij het in het verleden vaker over hebben gehad, is de Planet Protection Agency. Dus hè, dat het idee dat we wel moeten ervoor zorgen,
ja,
dat we niks meenemen naar Mars als we daarheen gaan. Dat, ze hebben eigenlijk zijn erachter gekomen dat sommige sterilisatietechnieken die ze ook op Curiosity hebben losgelaten, dat ja, toch sommige vormen van organismen die kunnen overleven. Dus het zou wel kunnen zijn dat we het daar eigenlijk al besmet hebben. Dus
ja.
Nou.
Ja, er staan nog meer aardse objecten daar zo langzamerhand. Hè? Dus
ja,
zo steriel zal Mars haast niet meer zijn.
Nee, precies. Nou, dan laat ik het bij deze heerlijk aan jullie over. En ga ik lekker luisteren naar wat jullie allemaal te vertellen hebben vandaag. Over
Okay. Al
jullie onderwerpen.
Nou, knap dan. Ja, knap heerlijk op. En dan hopen we je in zo snel mogelijk weer in Space Cowboys tegen te komen.
Misschien nog dit jaar, anders volgend jaar.
Oké, okay, hartstikke goed. Beterschap, Thijs. Wel rustig.
Beterschap, Thijs. Beterschap.
Oké. Okay. Nou, dan laat ik dan nu meteen het woord geven aan onze nieuwe kracht, Erik Laan. Ja. Welkom bij Space Cowboys, Erik.
Dank je wel, Herbert.
En ik zou zeggen, barst maar los over jouw eerste onderwerp.
Of mijn. Nou ja, eerst een nieuwtje. Ik las op Twitter een bericht dat de zon heeft weer een grote coronal mass ejection gedaan, een CME.
Ja.
En dat betekent dat we mogelijk in het noorden van Nederland poollicht kunnen zien. Vanaf morgenavond.
En morgenavond, dat is altijd even belangrijk. Want het is vandaag dat we dit opnemen, is 9 december. Dus dan heb je het over 10 december.
Ja, maar misschien ook al vanavond. Dus het was gisteren. Dus hij doet altijd even over om bij de aarde te komen, die deeltjes. Dus ik zou ook, als je daar bent en het wordt vanavond helder, om misschien vanavond al te kijken. Dus of vanavond en morgen. Hè, meestal gaat er wel een dag overheen dat je het kunt zien en zo. Dus Noord-Nederland moet zeker even gaan kijken.
Ja, prima. Zeker op de Waddeneilanden wil het wel wat lukken. Volgens mij ook een goede om Jan proberen om je camera een tijdje open te zetten. Want ik heb het wel eens begrepen dat je het dan op je camera beter kan zien.
Ja, precies. Ik heb het zelf ook nog nooit gezien. Dus dat staat toch op mijn lijstje. Ik heb geen idee hoe je dat moet. Wat je kunt verwachten, zeg maar. Ik heb ook alleen maar die filmpjes gezien natuurlijk van Noord-Zweden en zo. Maar ik weet niet hoe dat in Nederland is.
Nou, meestal heel zwak. Ik heb het zelf één keer gezien in Finland. En dat toen ik daar was. Het was wel heel grijzig, maar het is dan niettemin wel heel. Ja, het blijft heel spectaculair om te zien.
Oké, okay. Nou, die is alvast binnen. Michel, jouw beurt.
Ja, laten we beginnen met klein bier, om het zo maar even te zeggen. En dat is het feit dat de Royal Mint in Engeland. Twee dagen geleden een munt van David Bowie naar de ruimte heeft gestuurd. En dan zou je zeggen, nou, wat is echt fantastisch, maar ik word er altijd een beetje kribbig van, zoals mijn Twitter-volger weten. Want dat is, als je even goed kijkt, natuurlijk aan een ballon. En dat levert weliswaar mooie plaatjes op, maar ik maak er een principe gevecht van, je kunt niet met een ballon naar de ruimte. Per definitie niet.
Inderdaad.
Je hebt daar lucht voor nodig.
Die drijft op lucht en dus zit je niet in de ruimte, ja.
Nee, je kunt per definitie naar de ruimte. En daar de NOS liep deze keer wel echt heel erg uit het spoor. Want die claimde zelfs dat hij 45 minuten in een baan om de aarde was geweest. Hij zweefde aan die ballon 45 minuten. Nou, daar heb ik nogal over gemopperd. En daarna moet ik ze nageven, hebben ze het wel gecorrigeerd.
Ja. Ja.
Maar hij is inderdaad, uiteindelijk heeft hij een hoogte bereikt van 35 kilometer. En ik zal niet rusten voordat de Nederlandse media weet dat je aan een ballon niet naar de ruimte kunt.
Ja, ja. Dus. Maar jouw ergernis gold de weergave van de NOS. Maar volgens mij net zozeer de pretentie van die Britten om. Want in feite vroegen zij wel om deze vergissing. Hè? Door te zeggen, wij brengen die munt in de ruimte in.
Ja, en dat gebeurt heel vaak. En het persbericht deugde wat dat betreft van geen kant op. Maar daar zaten een groot deel van de problemen gewoon al op ingepakken. Maar dat zie je heel vaak. Hè. Het is niet de eerste keer. Dit soort stuntjes, het zijn vaak van PR-stuntjes, worden best wel vaak gedaan. En er wordt dan altijd het beeld opgeroepen. Alsof we sturen een plaatje van Dennis en Valerio naar de ruimte. Uit die tijd ken ik het al. En dan wordt vaak het beeld geschetst van dat je dan naar de ruimte gaat. Maar ja, ik probeer mensen toch uit te leggen dat niet kan. Dus je kunt in die zin de NOS alleen en andere media, want het werd breder opgepikt, verzoeken, let wat beter op dit soort dingen.
Ja, hey, en waar ligt dan voor jou de grens? Want we hebben natuurlijk ook Richard Branson, hè, die met Virgin Galactic zegt, we brengen mensen naar de ruimte en dat is dan 100 kilometer. Ja. Is dat de grens voorbij of is die ook creatief aan het smokkelen?
Ja, dat is een leuke vraag. Dat hangt er een beetje vanaf aan wie het vraagt eigenlijk. Als je een hele harde natuurkundige, die zou denk ik kunnen gaan claimen dat de echte grens van de ruimte op ongeveer, volgens mij is het 1 miljoen kilometer ligt, zoiets in de buurt. Want dat is de grens waarbij het gravitatieveld van de zon dominant wordt ten opzichte van het gravitatieveld van
Aarde. Dan ben je voorbij de maan.
Dan ben je ver voorbij de maan, ja. Ja, per definitie. Anders zou de maan natuurlijk niet in de baan op de aarde
blijven. Nee, inderdaad, ja.
Dus dat is op zich logisch. Dan kan je nog naar de meteorologen. Die beginnen ongeveer bij 1000 kilometer. Daar is de onderkant eigenlijk van de toplaag van de atmosfeer. Maar die loopt ook weer helemaal door tot 10.000 kilometer. Dus je kan nog claimen pas vanaf 10.000 kilometer. Als je kijkt van mijn oude vakgebied baanmechanica, dan is het een paar honderd kilometer. Waarom de grens als 100 kilometer wordt gezien, is trouwens overigens wat mij betreft in mijn beleving vrij politiek hoor. Want je weet, Yuri Gagarin ging naar de ruimte. Die maakte echt een baan om de aarde. De Amerikanen konden niet achterblijven in de jaren 60. Dus die kwamen daar achteraan met een suborbital vlucht van de eerste Amerikaan. En die kwam niet hoger dan 100 kilometer. Dus herdefinieerden de Amerikanen de ruimte op 100 kilometer. Dan denk ik, ja, zo kan ik het ook natuurlijk. Dus ja. Ik denk dat die definitie veel met politiek te maken heeft.
Ja, maar het is ook wel, een interessante praktische grens. Je kunt zeggen, het is natuurlijk een kwestie van definitie. Als je ergens met succes een rondje om de aarde kunt draaien, ja, dan ben je wel voldoende boven de atmosfeer om dat ruimte te noemen. Anders zou je dat rondje niet kunnen draaien.
Nee, maar dan is 100 kilometer in ieder geval. Ja, één rondje lukt nog wel, maar 100, dat kan ook lager trouwens wel. Maar dan is 100 kilometer voor stabiel een baan om de aarde, is 100 kilometer echt te laag. Dus je kan 200 kilometer is al tricky. Weet je, dan moet je niet verwachten dat het heel lang duurt. 400 gaat wel, maar bij 100 ben je echt zo weer weg. Dus dat is, als je mij vraagt, gewoon vanuit waar kan je stabiel een rondje om de aarde draaien? 400 kilometer.
Ja, en Erik, jij bent ook ruimtevaartingenieur. Ja. Ben jij het hier weer eens?
Ik ben eigenlijk geen ingenieur. Ik ben een doctorand, dus een natuurkundige. Dus,
maar goed. Ook mooi.
Maar ik weet wel, die 100 kilometer heeft zich wel opgewerkt naar de juridische definitie, hè, van de ruimte. Dat onder de 100 kilometer heb je het over luchtrecht en boven de 100 kilometer heb je het over ruimterecht. Dat zijn echt, daar is een wereld van verschil. Maar ik weet ook, er is een vrij beroemde sterrenkundige in Amerika, Jonathan McDowell. Die heeft een hele grote website waar hij alles bijhoudt wat er allemaal de ruimte in gaat. Die heeft ook onderzoek gedaan naar die grens van die ruimte. En die had ook nog een andere definitie bedacht. En die had gekeken naar als je satellieten in de ruimte hebt in een baan op de aarde. En die gaan aan re-entry doen. En wat is nou zeg maar het zogeheten perigeum, hè, de kortste afstand tot de aarde, die zo'n satelliet toch wel een aantal keer kan volhouden voordat hij gaat aan zijn re-entry echt gaat beginnen.
Ja.
En hij kwam toch wel iets lager dan 100, zo tussen de 80 en de 90 kilometer uit. Dus,
Oké, nou goed. Ja. Laten we hierover ophouden. En niet om mezelf het woord te geven, maar ik ben wel aan de beurt.
Zeker.
En om het dan ook een beetje te sturen. Ik wilde even iets kwijt over die Chinese maanmissie. Daar vandaan komen we wel bij een aantal andere dingen uit, denk ik. Ik kwam een hele aardige video tegen die ik in de show notes zal zetten. Waarin uit de doeken werd gedaan hoe die satelliet een foto heeft kunnen maken van de maan met op de voorgrond een Chinees vlaggetje. Want die satelliet is een maanlander. Die kan natuurlijk niet zomaar een vlag in de grond planten. En toch zijn ze erin geslaagd om zo'n foto te maken. En het was een leuke video gemaakt door de Chinezen zelf natuurlijk. En ik hoop dus dat het allemaal waarheidsgetrouw is wat daarin wordt uitgelegd. Maar ik had wel de indruk dat ze een mechaniek hebben ontworpen. Waardoor als dat ding eenmaal stond op de maan, dan kon er aan een armpje, zeg maar een robotarmpje, kon er een vlaggetje uitgeklapt worden. Een hele elegante, bruske beweging. Tjonk, daar stond opeens dat vlaggetje rechtop. En dat werd dus gewoon voor de camera gehouden. Terwijl die camera foto's van de maan kon maken. De vlag voorgrond, maan op de achtergrond. En ik vond dat heel aardig. En ik vond het ook wel schattig dat ze die moeite hebben genomen. Want wat is dit eigenlijk anders dan gewoon, je monteert in dit geval mechanisch een vlag in beeld. Waarom zou je dit doen en niet gewoon digitaal een vlag in beeld monteren? Maar toch hebben ze deze moeite genomen en ik vond het eigenlijk heel aandoenlijk om dat te zien. Een hele geestige video van een paar minuutjes, dus ik zou zeggen, ga er even naar kijken.
Je zou de vraag kunnen stellen, waarom neem je niet überhaupt die hele landing op in de studio? Maar dat ligt er een beetje gevoelig.
Ja, ik wou zeggen, want er zijn mensen die zeggen dat dat inderdaad is gebeurd in 1969 zelf.
Ja, dat hebben ze ook over de Apollo-missies gezegd natuurlijk. Hè?
Dat is precies wat ik bedoel. Ja, maar goed. Ja. Wat weten jullie verder op dit moment van het verloop van die Chang'e-missie, Michel of Erik? Is er bekend hoe die vordert?
Ja.
Want hij is onderweg.
Ik weet in ieder geval, hij is nog in een baan om de maan. En hij gaat zaterdagavond, dan is hij in zo'n positie dat hij zeg maar de terugkeer naar de aarde kan gaan doen. En dan verwachten we eigenlijk ergens medio volgende week dat hij uiteindelijk de capsule waar die samples van de maan in zitten, 2 kilo aan maanmonsters, is dat die vervolgens in Zuid-Siberië op Chinees grondgebied gaan landen.
Juist. Ja. Nou goed, het is dus tot nu toe succesvol verlopen. Hè? Ze hebben hun vrachtruim kunnen volladen, als je het zo mag noemen, die 2 kilo. En hij is opgestegen van het maanoppervlak en nu dus in feite op weg terug.
Ja. Ja, de leuke wel vond ik van het opstijgen van het maanoppervlak is dat werd niet live via de Chinese staatstv getoond. Terwijl die lancering vanaf de aarde van die raket, dat ging allemaal helemaal live, alles was te zien. Maar het moment dat die van de maan op zou stijgen terug naar aarde, daar werd helemaal geen notie van gemaakt. Behalve tot het moment duidelijk was dat het gelukt was.
Ja.
En toen was het ineens groot nieuws. Terwijl een aantal radioamateurs die konden dus vanaf de aarde met grote schotels konden ze gewoon wel zien dat het aan de gang was, zeg maar. Dus, en die hadden allerlei live feeds en daar kon je allemaal zien dat het gebeurde. En op een gegeven moment was het duidelijk, oké, hij is nu in een baan om de maan, die ascent vehicle.
Ja.
Toen kwam ineens de Chinese staatstv, het is gelukt en wat een fantastisch succes, bla bla bla.
En heb jij een link voor ons naar video van, met die grote schotels en zo, dat je in de verte dat ding kunt zien opstijgen? Zou wel leuk zijn.
Ja, ik zal dat even opzoeken.
Ik vond dat Erik zegt ook wel een van de leukere dingen die ik nog zag langskomen rondom die missie, is dat ze inderdaad op een gegeven moment radioamateurs, en die zijn natuurlijk wel beroemd in de ruimtevaart, hè, maar dat die dat signaal hadden gekraakt. Ja, het is nu die beveiligd, weet je, dus het is geen, je hoeft het niet te decoderen, maar je moet wel even aan moet hem vinden en daarna moet je natuurlijk wel uitlezen van wat zit er allemaal op dit kanaal. En die waren dus in staat om die videobeelden en inderdaad dat plaatjesmateriaal daaruit te herleiden.
Ja.
Ja, dat vind ik dan toch wel weer leuk hobbyisme, weet je, als mensen dat doen.
Ja, ja. Prachtig. Oké. Dan, oh ja, wat wou ik daar nog over zeggen? Want jij zei, Erik, het was per ongeluk of toevallig of niet dat ze dat opstijgen niet live op tv brachten. Maar dat heb ik van de landing ook begrepen. Hè, dat de videofeed werd onderbroken op het moment dat het ding echt zou gaan landen. En daarvan waren ook verdenkingen dat niet toevallig was, maar dat het was als een soort risicomanagement van de Chinezen om ervoor te zorgen dat als het mis zou gaan, dat het dan in elk geval niet zichtbaar zou zijn.
Ja, dat precies. Dat is toch wel altijd opmerkelijk dat die Chinezen dat natuurlijk soms wel doen en soms niet. Want zo'n lancering kan natuurlijk ook gewoon misgaan vanaf de aarde.
Ja.
Dat hebben ze gewoon helemaal zonder onderbrekingen laten zien.
Ja, het is andere dingen, zeker doen ze dan bent wat van je eigen kunnen, hè, denk ik.
Ja. En het is, kijk, veel mensen buiten China die denken ook vaak, oké, dat doen ze voor de internationale prestige, dat ze willen laten zien aan de wereld dat ze dit doen. Maar wat ik ervan weet in ieder geval, is dat het heel vaak over de interne politiek van China gaat. En dat ze dit soort missies juist doen voor de Chinezen zelf. Hè, dat ze de trots van dat China dit kan, de Chinezen zelf willen laten zien. En niet zozeer naar het buitenland van, kijk nou Amerika of Europa, wat wij kunnen. Dat zal ze eigenlijk volgens mij worst zijn. Ja. Het gaat echt volgens mij de Chinese bevolking zelf die er trots op moet worden.
Dat zie je ook wel vaak, dat ze proberen om zulke lanceringen op Chinese feestdagen te plannen en zo.
Ja.
Dat er echt naar wordt gekeken, weet je, naar die symboliek. In India heb je dat ook een beetje. Maar bij China helemaal, die symboliek is heel belangrijk voor de interne, voor de eigen volk.
Ja. Oké, Michel, kom jij maar door met je volgende onderwerp.
Ja, voordat we dat doen, ik was even, want we hebben het natuurlijk over de Chinezen gehad, maar de Japanners kwamen ook nog aan, om het zo maar even te zeggen. Hebben jullie dat gevolgd?
Hayabusa bedoel je, Hayabusa 2.
Ja, ik kan de naam niet zo goed uitspreken, dus ik ben blij dat jij het doet.
Hayabusa. Maar vertel jij het verhaal.
Ja. Die hebben, wanneer was het, een paar dagen geleden, ik het even kwijt, dat ze, dat ze inderdaad zijn geland te stof wat ze van die komeet hebben opgehaald. En nogmaals, ik hoop dat jullie het iets beter weten.
Asteroïden, hè? Eventjes streng zijn.
Ja. Asteroïden, nee, daarom. Ik hoop daar.
Ryugu.
Ik ging ervan uit dat je iemand het zou overpakken van me. Maar die in Australië is neergekomen. En inderdaad ook wel, dat heb ik wel meegekregen, vrij vlot is teruggevonden, die capsule. Dus dat was natuurlijk ook wel een hoogtepunt van de afgelopen dagen.
Ja, en dat is ook best inderdaad een prestatie. Nou, ze zullen daar wel, ik neem aan dat het ding een radiobaken had of iets dergelijks. Maar de capsule, 16 kilo lees ik hier, die is inderdaad teruggevonden in de Australian Outback. Ik heb even niet bij de hand wat precies de geografische locatie was. Het bericht is van 8 december in Physics World. Ik weet niet of dat ook echt de datum is dat dit is gebeurd, hoor. Maar in ieder geval, dat hebben ze opgehaald, dat materiaal. Ja, dat gaat nou geanalyseerd worden. Dus verder dan dit gaat het verhaal voorlopig niet. Of jullie moeten daar nog iets over weten te vertellen. Misschien Erik?
Ja, misschien kan ik er nog iets aan toevoegen. Dat die Hayabusa 2 missie ging in 2014 al de ruimte in. Dus hij heeft een reis gemaakt van 6 jaar. En hij is ook nog, er is ook een onderdeel van die Hayabusa 2, de mascot. Dat is een lander. Die zat aan boord van die satelliet. Die is ook losgelaten, zeg maar, op het oppervlak. En die heeft ook een landing gemaakt en ook foto's van dichtbij gemaakt en allerlei onderzoek gedaan op het oppervlak van die asteroïde Ryugu.
Ja. Ryugu was het, ja.
Ryugu, ja. Ja. En ja, wat veel mensen in Nederland niet weten, is dat ook aan boord van die mascot lander, dat er ook nog hardware zit die in Nederland gemaakt is door het bedrijf Cosign. Dat zit in de buurt van Sassenheim.
Oké.
En die heeft een aantal optische sensoren gebouwd die ervoor zorgen dat apparaat, zeg maar, goed op die asteroïde kon landen. En dat hebben ze in opdracht gedaan voor de DLR. En dat is de Duitse ruimtevaartagentschap. En die was, zeg maar, verantwoordelijk voor die hele mascot. He, dus die Hayabusa 2 was niet alleen een Japanse onderneming, maar ook een Duitse en ook Franse wetenschappers. Die hebben er ook druk aan meegewerkt. Ja. En dat is ook een Nederlands bedrijf. En ja, ik vind dat belangrijk om te noemen, omdat we in Nederland eigenlijk ook allerlei hele vooraanstaande wetenschappers hebben op het gebied van planeetonderzoek. Alleen ja, in Nederland vinden we dat gewoon niet echt belangrijk, zeg maar, dit onderzoek. Dus ja, er gaat geen geld heen. Dus ja, dan komt dat soort dingen ook niet in het nieuws. En dat, ja, dat vind ik altijd bijzonder jammer. Want ik kijk altijd met veel jaloezie, zeg maar, naar dit soort missies en al de mensen die eraan werken. En dan te denken, ja, shit, ik woon in Nederland. Dit doen wij niet in Nederland, zeg maar. Ja,
maar het is heel leuk om van jou te horen dat inderdaad een Nederlands bedrijf daar een bijdrage aan heeft geleverd. Want ja, het zijn soms universiteiten, weet je wel. En technische universiteiten soms. Maar gewoon een commercieel bedrijf dat een leuk onderdeel daarvoor levert. Dat is echt gewoon hartstikke leuk om te horen. Oké. Okay. Ja, ja. Laat ik even een verhaal er doorheen gooien. Het is een continuing story bijna. Want we hebben het al verschillende keren gehad over de radiotelescoop van Arecibo. Op Puerto Rico, die grote in de grond verzonken schotel. Hè, in een natuurlijke glooiing van het landschap is die aangelegd. Dat is een radiotelescoop waar van alles mee gedaan is in het verleden. Die is zelfs ook door zijn mooie, hoe zal ik dat nou zeggen, het mooie plaatje dat hij oplevert in een James Bond film heeft mogen optreden en zo. Daarvan waren tot nu toe al 2 kabels gebroken. Kabels die de ontvanger boven dat ding op zijn plek hielden. En wat is er nou van de week gebeurd? Ik wist echt, toen ik het voor de eerste keer zag, wist ik niet wat ik voor mijn ogen had. Het ding is namelijk definitief bezweken. Die ontvanger die daar in de hoogte hing. Terwijl er een drone zo op een paar meter afstand naast hing. Wat blijkt nou het geval? Ze waren, omdat het veel te gevaarlijk was om dat ding nog op andere manieren na te kijken, waren ze per drone aan het inspecteren hoe die eraan toe was. He, of dat nog reparabel was, of wat het volgende ding zou zijn dat zou gaan bezwijken. Ik weet niet precies wat de vraagstelling was, maar daar hing dus een drone om de boel in oogschouw te nemen. En terwijl dat ding dus hing, vlakbij de bevestiging van een van die kabels, zie je het ene moment zie je één adertje, wat zo'n kabel is, in elkaar gevlochten ijzeren draad, zeg maar even heel grof weg. Hè. Eén adertje zie je springen, dus een stofwolkje stijgt erop. En direct daarna zie je die hele bevestiging van die kabel losschieten. En er zwaait van alles uit beeld. En ze laten die drone opstijgen, want die moet natuurlijk in veiligheid. En zo zie je met dat nieuwe shot dat die drone dan heeft, vanuit een iets hogere positie, zie je de hele zaak naar beneden storten. En ook zo'n zware kabel neerkomen op die schotel. En dan zie je ook alsof er, nou noem eens wat, een zware ketting op een ijsoppervlak terechtkomt. Zie je de vorm van die kabel zie je meteen uitgeslagen worden in die schotel. Echt een bizarre video. Het duurt eigenlijk maar een paar seconden. Maar ja, dat je zoiets in beeld hebt en dat je dat over de wereld kunt sturen, het is echt niet te geloven. Ik vond dat verbazingwekkend.
Ik moet ook wel zeggen, Herbert, dat mijn eerste gedachte, als ik dan toch in de complotsfeer zit, per ongeluk, was wel dat ik me even afvroeg, zouden ze het met opzet gedaan hebben? Ik denk het overigens niet, hoor. Maar je vraagt het je wel af, weet je, die drone ding daar zo mooi. Je denkt, en je weet, hij moet toch een keer naar beneden. Dat was ook, lijkt me, onvermijdelijk. Dus je moet die kabel toch een keer doorsnijden, vrees ik. En, dus ik zat me af te vragen, zou ze het bewust gedaan hebben?
Maar het had bij wijze van spreken gekund, maar ik vond het dus een heel bijzondere gewaarwording dat je eerst één zo'n adertje ziet springen. Het is echt die kabel die het niet meer trekt. En één onderdeeltje ervan knalt. En daarna knalt het geheel. Ik denk niet dat je het in zoveel detail in scène had kunnen zetten. Nee. Ik heb zelf met de gedachte gespeeld, moet ik eerlijk zeggen. Het zal toch niet zo zijn geweest dat de luchtverplaatsing van die drone dat ding kapot heeft gemaakt. Dus de straw that broke the camel's back. De druppel die de emmer doet overlopen. Je kent dat al die beeldspraak.
Meestal is het Meestal is de beste verklaring stom toeval, maar dat zal hier ook wel weer zijn.
Ja, je moet geen ingewikkelde verklaring zoeken waar een eenvoudige ook kan. En er was nog een andere hypothese trouwens. En er waren bepaalde seismische trillingen op het moment dat dit gebeurde. Dus er waren ook nog wat veronderstellingen dat die misschien een handje zouden hebben geholpen. Maar dat is ook in de sector speculatie, hoor.
Ja, nou ja, hij was al passé en nu is hij helemaal.
Hij was al irreparabel verklaard. Dus nou, dat is hij nu inderdaad helemaal. Ik ben benieuwd of ze er nog van wat er over is nog een monument maken. Het zal wel makkelijker zijn daar in de jungle van Puerto Rico om het te laten liggen dan om het weg te halen. Dus wie weet is het nog een plek waar je nog eens heen kan gaan als toerist om je eraan te vergapen. Oké. Als niemand daar meer iets over weet, dan zou ik zeggen, Erik, wat heb jij nog?
Ja, ik zag ook nog op Twitter, dan gaan we weer terug naar de maan, is dat de Israëli's ook weer terug naar de maan willen in 2024. Ze hebben, ik meen vorig jaar, de zogeheten Bereshit. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt.
Ja. Laten we het zo houden.
Londer. Ja, je kunt er ook al een leuke grap over maken, maar dat doen we even niet.
Dat was wel
een landingspoging gedaan op de maan. Maar dat is toen niet helemaal goed gelukt. Maar ze gaan het dus nog een keer proberen. En dus 2024 gaan ze ook weer terug naar de maan.
Heel
dat
bijzonder.
Zag ik nog even langskomen op Twitter.
Ja.
Misschien toch nog over jouw Arecibo Observatory.
Ja.
Ik denk dat jij ook wel bekend bent met SETI at Home. Dat heb je natuurlijk.
Het zoeken naar buitenaards leven. Ja.
En dat gebeurde natuurlijk met deze telescoop, onder andere, weet ik.
Dat is waar ook. Dus de data van deze.
Ik weet niet wat daar nou mee gebeurd is met SETI at Home. Want dat deed ik vroeger ook. Vroeger, dat praat ik over. Wat is het, 20 jaar geleden of zo? Dat je dat als screensaver kon gebruiken om radiosignalen uit het heelal te.
Klopt, dan ging jouw computer zoeken in die signalen die eerst waren gedownload. Of daar ook patronen in te herkennen waren. Hè?
Ja, maar dat ging volgens mij met die telescoop, met dat soort metingen.
Ja, met een enorme bulk volgens mij aan data die ze daar. Ik weet niet of ze daar ooit helemaal doorheen gekomen zijn, zeg maar. En of dat nog steeds loopt, dat zou best kunnen.
Ja.
Ik zal, als een van jullie straks weer aan het woord is, zal ik daar even op googelen. Want iets zegt me dat het nog loopt, maar ik weet het niet helemaal zeker.
Ja, en ook misschien nog een filmtip over die telescoop. Hè? De film Contact, een boek van Carl Sagan. Hè? Met Jodie Foster, echt een super goede film vind ik het zelf.
Ja.
Maar die speelt ook voor gedeeltelijk af bij die telescoop. Dus er zijn meerdere films die dat gebruikt hebben als achtergrond. Maar het is echt een prachtig oerwoud waar dat ding ligt. Ja, ik hoop gewoon dat ze er wat moois van maken. Want het is wel een icoon uit de astronomieonderzoek.
Zeker weten, ja. Hey Michel, jij had ons iets beloofd over een Europese missie. Met een afkorting die ik alweer vergeten ben.
Uiteindelijk heb ik nieuws over ERA, de European Robotic Arm. En dat is, dat weet Erik ook heel goed, dat is uit mijn eigen persoonlijke ruimtevaartgeschiedenis het enige ding wat al in de tijd dat ik voor ESA werkte een project was en wat nog steeds niet is gelanceerd. Maar daar kom ik zo even op. Want het nieuws van twee dagen geleden was dat de Russische module Nauka, waar die op gemonteerd moet worden, wederom vertraagd is. En we kunnen dus meteen de komende drie uur gaan gebruiken voor alle vertragingen in deze ellende. Maar het is eigenlijk om een beetje moedeloos van te worden. Nauka is de Russische multipurpose service module die Rusland nog steeds aan het ruimtestation wil toevoegen. Dit is eigenlijk sowieso al een heel erg oud project. Want die MLM, zoals dat ding heet, is was de backup van Zarya. En Zarya is weer de allereerste module waar het ruimtestation mee begonnen is. Dus dan hebben we het over jaren 90, even uit mijn hoofd. Ik weet niet precies wanneer die eind jaren 90 dacht ik gelanceerd uit mijn hoofd. En daar hebben de Russen dus op een gegeven moment van besloten, we gaan dat ding toch gebruiken om hem toe te voegen aan het ruimtestation. En dat werd een enorm recept voor ellende. Omdat ze daar tegen de situatie aanliepen dat onderdelen van die Nauka niet meer uit de gebruikstijd. Hoe zeg je dat? Er zat geen garantie
meer. Ja.
Hoe zeg je dat?
Over datum.
Want de stukken daarvan waren over datum. Toen was er gedoe met een klep die lekte, waardoor ze het hele loodgieterswerk moesten vervangen. Vervolgens bleken de brandstoftanks vervuild te zitten. Er zat metaalstof in, wat ze er ook helemaal niet uit konden krijgen. Nou, het is echt één drama project als je kijkt naar de lancering. Ooit had hij, als ik het goed heb, in 2005 naar de ruimte gemoeten. Hij stond op mei 2021 en dat is dus nu alweer juli 2021. Nou, en dan kan je zeggen, wat kan ons dat schelen? Nou, toch een beetje vanuit het Nederlandse hart dus. Op die op die module wordt meegelanceerd de European Robotic Arm. En dat is het Nederlands fabrikaat. Die is Dutch Space, tegenwoordig Airbus in Leiden, vroeger ooit, tijdens ze bouwden volgens mij zelfs nog Fokkers.
Ja.
Die hebben ERA gebouwd. Ook dat is uiteindelijk een dramatisch project geworden. In de zin dat, we hebben hem wel gebouwd. En het is fantastische hardware. Maar ik vrees dat hij gewoon nooit naar boven gaat. En als hij naar boven gaat, is ook eigenlijk een interessante vraag. Mocht hij dan ooit nog naar boven gaan?
Of hij dan nog wat te doen heeft.
Is het de grote vraag. Of je er überhaupt ook nog wat mee kan. In de zin van, ik bedacht me op een gegeven moment, wie weet nog hoe het ding
werkt.
Ja. Er zit bij ESA zit nog één iemand, en die ik wel persoonlijk ken ook, die volgens mij al sinds decennia zeg maar de soort van ESA projectleider is. Die weet er nog wat van. Maar bij Dutch Space werkt vermoedelijk niemand meer. Het schijnt dat er bij iemand, ergens las ik dat bij NLN nog één iemand werkt hoe de software werkt.
Wow.
Dus ja, dat ding dat komt straks daarboven. Eigenlijk denk ik, laten we gewoon eerlijk toegeven dat het gewoon geen enkel nut meer heeft om dat te doen. En dat maakt het dramatisch, want het was eigenlijk een beetje Nederlands trots. En ik vrees dat het dat we verstandig moeten zijn.
Ja.
Hij is overigens andere nieuws voordat Erik, want Erik weet hier ook heel veel van. Een ander nieuwtje, en dat was ook waarom ik er op kwam. Hij is twee weken geleden of iets dergelijks, hebben ze hem helemaal weer uit de doos gehaald en getest. En dat is dan nog wel bijzonder. Hij doet het
nog. Hij doet het nog.
Als ik het goed begreep. Dus dat is toch ook wel weer knap.
Wat wil jij zeggen, Erik?
Ja. Erik, jij weet hier ook.
Ja, ik ben het niet helemaal eens met Michel dat hij helemaal nutteloos naar boven gaat. Hij heeft toch zeker wel wat te doen. Ook aan boord van dat Russische element. Daar komt ook een soort airlock. En daar heeft hij wel degelijk een functie om dingen zeg maar uit dat airlock te kunnen pakken en dat op een external exposure facility te plaatsen. Dus hij heeft op zich nog wel echt wat te doen. Alleen, ik ben het met je eens. Uiteindelijk, de oorspronkelijke scope van het ding was natuurlijk veel groter. Dat hij ook echt ging helpen om dat hele ruimtestation in elkaar te zetten. En dat ruimtestation is nu feitelijk wel klaar op deze module na. En er wordt af en toe wel wat heen en weer geshuffeld tussen wat hardware. Dus die scope is wel een stuk kleiner dan oorspronkelijk bedoeld. Maar hij heeft nog zeker wel een functie. En ik weet ook, zeg maar, in de robotica wereld, de academische robotica wereld, zijn er wel een aantal experimenten, zeg maar, die ze gewoon in de ruimte willen doen om meer te leren over hoe je dit soort robots bestuurt. Hè? Want het is een bijzondere robot in de zin dat hij, het is een wandelende tak. Hè? Hij kan zeg maar overstappen van zijn ene. Bestaat het een soort. Het is een passer eigenlijk.
Ja.
En hij kan zeg maar lopen van de een naar de andere voet. En dat is vrij uniek. Hè? Want de Canadese robotarm, die zit gewoon op een soort rails en die kunnen ze heen en weer rijden. Maar deze robot kan daadwerkelijk lopen. Dus dat is op zich wel een academisch gezien interessant
exercitie. Misschien kan je nog eens helpen het ruimtestation weer uit elkaar te halen als het decommissioned wordt.
Ja. Ja. Maar over die software trouwens, er is ook wel een interessant verhaal over. Want uiteindelijk die ERA is ooit gestart als het project Hera. En toen was het nog de Hermes European Robotic Arm. En Hermes was het ruimtevliegtuig van Europa. Dat bovenop Ariane 5.
83.
Ja, 1983. Precies.
1983. Zo oud is hij al.
Ja. En ik heb ook bij destijds Fokker Space and Systems. Toen was het toch echt onderdeel van de Fokker vliegtuigenfabriek. En die werkte dus aan de ERA robotische arm. Er zijn nog mensen die nog werken bij Airbus. Die daadwerkelijk ook toen zijn begonnen met dat project. Mm-hmm. Hè? Dus ze zijn er nog wel, die weten hoe het werkt. Misschien een interessant weetje is dat op een gegeven moment voor de zogeheten EGSE, de Electronic Ground System Equipment, om de robotarm zeg maar aan te sturen op de grond, gewoon om te testen. Dat werkte toen op Windows 3.11. En daar is toen een upgrade geweest om te zorgen dat die systemen wel weer met nieuwere Windows-versies konden werken. Anders, dan op een gegeven moment, dan kun je niks meer. Dat is met de floppy disk. Geen computer heeft nog een floppy disk. Dus,
Overigens is dit even een ander uitstapje. Want dit fenomeen, weet je wel, dat je bezig bent met een project in de ruimtevaart. En vaak is dat heel lang. Ja, dit is heel extreem, zeg maar. Maar dit soort projecten hebben vaak natuurlijk een heel lange levensduur. En een van de hele grote problemen waar je goed over na moet denken als je dat doet, is hoe je ervoor zorgt dat tegen de tijd dat zo'n project operationeel wordt, dat je dan alle kennis nog in huis hebt.
Ja, ja.
En dat speelde ook heel erg bij Rosetta. Je weet wel van de komeet Shuriyum of Gerasimenko. Ik ben de enige die uit mijn hoofd kan in Nederland. Daar was ook het probleem. Dat ding moest 10 jaar door de ruimte, zeg maar, voordat hij daar was. En op het moment dat hij daar dan is, moet je wel zorgen dat al die mensen die eraan gewerkt hebben, dat die niet intussen bedacht hebben van nou, we gaan eens wat anders doen. En dat je al je kennis kwijt bent. Dus hoe je dat borgt, is grappig genoeg best wel een van de meest wezenlijke problemen van ruimtevaart.
Ja, interessant.
En misschien nog een laatste opmerking daarover. Dat in feite is ERA al in de ruimte. Want er zijn namelijk, hij is ook serviceable. Dus hij moet ook. Je moet onderdelen kunnen vervangen van de robotarm. En in feite zijn alle reserveonderdelen zijn al in de ruimte.
Ja.
En van die reserveonderdelen zou je in principe al een ERA kunnen creëren. Maar.
Het is deprimerend als je erover nadenkt.
Ja. Nee, ik hoop dat die lancering goed gaat. Want dat, dat zou toch wat zijn. Voor ERA zeker.
Ja.
Ik hoop het ook. Ik had daar overigens ook nog een complottheorietje. Daar hou ik erover op hoor. En dat is dat ik me ook op een gegeven moment wel heb afgevraagd. Of die, zeker toen de situatie tussen Amerika en Rusland een beetje bekoelde. Dat ik op een gegeven moment afvroeg van misschien hebben die Russen zelfs ook wel een belang. Om die Nauka op de grond te houden. Omdat je hem ook kunt gebruiken. Namelijk als je eerste blok voor een nieuw Russisch ruimtestation. Want het is eigenlijk gewoon je basismodule. Weet je, het Zarya was ook de basismodule van Space Station. Van waarna ze het hebben uitgebouwd. Je zou kunnen zeggen, we houden hem even achter de hand. Want als het nou straks, zeg maar, dat ISS die samenwerking kapot gaat. En we willen als Rusland nog een eigen station. Dan heb je hier een heel oude wets, laten we eerlijk zijn. Want het is natuurlijk begin jaren 90 technologie. Maar dat kan de Russen over het algemeen niet zo verschillen. Heb je nog een basisblok om hier een nieuw station te bouwen? Ook hier geldt, denk ik, weet je wel, dat de meest eenvoudige uitleg de waarschijnlijkste is. En dat dit niet waar zou zijn. Maar het is me wel eens door het hoofd
geschoten. Ja, oké. Waar ik het even met jullie over wil hebben, dat is, dat werd dan ook deze week bekend. Even kijken of ik de datum erbij heb. 1 december komt het bericht vandaan dat de ESA een contract heeft getekend ter waarde van 86 miljoen met een Zwitsers bedrijf genaamd ClearSpace. Voor een soort vuilophaaldienst in de ruimte. Dat haalde ook verschillende Nederlandse media. Het komt erop neer dat ze een satelliet omhoog willen schieten. Dat is het plan dan. Hè? Dat zou in 2025 nog eens een keertje moeten gebeuren. En die gaat dan een buitengebruik gestelde satelliet vangen. En zodanig van koers veranderen dat die in de atmosfeer verbrandt. Daar denk ik van alles van. En dat wil ik jullie voorleggen. Wat ik daarvan denk is namelijk, dit bestrijdt het probleem dat we hebben niet. Want het probleem zit niet in die grote jongens, maar in alle kleinere objecten. Dus het beste wat het doet, is dat het voorkomt dat het probleem erger wordt. En verder schaalt dit natuurlijk voor geen meter. Wat denken jullie daarvan?
Nee. Nou, dat eerste, daar ben ik. Ik denk ook dat het niet zo heel zinvol is dat je beter kunt voorkomen om dat je debris krijgt. Dat betekent dus in die zin zijn herbruikbare raketten van
bijvoorbeeld.
Dat is een supergoed idee.
Ja. En opruimbanen dus, en zo waar je de dingen heen schiet. En satellieten zodanig uitrusten dat ze zichzelf kunnen afremmen. Dat ze in de atmosfeer terugvallen en zo. Die dingen.
Ja, maar ook zorgen dat als jij beschermkleppen hebt op optische instrumenten, dat je die werden vroeger natuurlijk gewoon afgesloten. Oh ja. En dan kwamen ze in een eigen baan terecht. Dat je dat soort dingen bij je moet houden. Weet je? Dus dat bij de satelliet moet blijven. Dat is denk ik veel effectiever. Enig puntje is wel wat jij zegt. Die grote jongens, je hebt gelijk, het probleem zijn vaak is uiteindelijk het kleine gut. Maar het is natuurlijk wel zo dat die grote jongens, als je niks doet, uiteindelijk heel veel klein gut worden. Hè? Want ja, als die geraakt wordt door iets, spat die uit elkaar. En daarna, weet je, krijg je nog meer kleine robot.
Maar dan heb ik nog de vraag of dit kosteneffectief is. Want jeetje, hoeveel kost het niet om zo'n ding weg te halen?
Ik heb dezelfde twijfel, maar ik ben benieuwd wat Erik vindt.
Nou ja, ik deel die twijfel. Ja, de business case om dingen op te ruimen, ja, die is er gewoon helaas niet. Hè? Nee. Want we eigenlijk, ja, dat zit niet in de. Of dat zat niet in de prijs inbegrepen eigenlijk in het verleden. Hè? Dat satellite operators ook nog eens zouden moeten betalen om hun troep op te ruimen. Ja, daar is eigenlijk decennia lang niet over nagedacht. En ja, nu zitten we hiermee. En ja, doe er maar wat mee. Dus ja, kijk, op zich, ik juich altijd dat soort initiatieven toe om dingen te gaan doen. Om dit probleem en dit groeiende probleem ook op te lossen. Alleen ja, je redt het niet, zeg maar, nee, als je alleen maar dingen gaat weghalen. Dus ja, ik zit ook wel eens te kijken naar ideeën van herbruikbaarheid van ook dingen in orbit. Dat je niet alleen daarheen gaat en dingen weer terugsleept naar aarde, maar dat je dus ook daadwerkelijk allerlei dingen weer herbruikt voor. En dat je bijvoorbeeld allerlei oude satellieten naar een soort depot brengt, waar je dingen weer opnieuw kan gaan bouwen. Alleen ja, dat is natuurlijk een soort verre toekomstmuziek. Of voordat je zo'n ruimte-economie hebt, dat je echt gebruik gaat maken van hardware die al in de ruimte is, en dat je er nieuwe satelliet van gaat maken.
Een soort marktplaats, gratis af te halen.
Precies.
Oude telecom-satelliet.
En energetisch ook wel lastig. Hè? Want als je niet in dezelfde baan zit, dan is dat nog, dan klinkt dat logisch, maar daar is het niet. Ik ben overigens wel, dit specifieke fenomeen wellicht wel goed kunnen gebruiken voor de geostationaire baan. Hè? Want dat, daar heb je natuurlijk wel het probleem dat je slots hebt waar satellieten eigenlijk ogenschijnlijk vast op een vaste plek boven de aarde om de aarde heen draaien. Als die buiten gebruik zijn, is het wel heel fijn als je ze daar kan weghalen. Nou, tegenwoordig is het volgens mij wel standaard verplicht dat je dat zelf doet. Maar als je daar, stel er gaat iets kapot, een soort sleepbootje hebt wat zo'n ding kan oppikken, een paar honderd kilometer verder wegzetten, zodat we er geen last meer van hebben. Dat is een businessmodel waar ik wel heb.
En Northrop Grumman heeft zo'n missie gedaan met Intelsat, dat ze zo'n satelliet weer opnieuw hebben bijgetankt en zo'n satcom weer operationeel heeft weten te krijgen. Dat zie ik ook wel als toekomstmuziek. Alleen de issue met die geostationaire baan is dat daar is eigenlijk niet dat debrisprobleem. Nee. De ruimte is zo groot. En ja, daar zit maar één satelliet in een enorme box van 50 bij 50 bij 50 kilometer.
Ja, als er nog wel een paar meer
leger dan een atoom.
En ze bewegen allemaal dezelfde kant op, hè?
Ja.
Dat maakt dat scheelt ook een heleboel. Dus de onderlinge snelheid is niet zo groot. Als het dan een keer in aanraking komt, krijg je niet meteen die enorme explosie, als het ware, van puin die je hebt op het moment dat iets met 28.000 kilometer van links iets raakt wat met 28.000 kilometer van rechts komt. Want dat is wat er in een lage baan gebeurt.
Ja, en dat is leuk. In de film Gravity, ik weet niet of jullie die gezien hebben, met Sandra Bullock. Daar krijg je dat ook, dat probleem van, oké, er is debris, maar dat. In de film doen ze alsof dat ook een telecom-satelliet is nu geraakt. En ineens vliegt die rommel ineens langs het International Space Station. Daar zit natuurlijk een orde van grootte. International Space Station op 400 kilometer. En die geostationaire baan op 36.000 kilometer. Ja. Dus bijna 100 keer zo hoog. Dus dat hele beeld van waar hangen nou. Waar is nou het probleem met het orbital debris? Dat is echt op die lage aardbanen.
Ja.
Ik heb me daar echt twee uur heerlijk.
Ja, ik ook.
Ja, mijn favoriete scène is als Sandra Bullock op een gegeven moment toch in het ruimtestation weer komt. En dan in 26 seconden, ik heb ze geteld, 26 seconden doet ze haar IVA-pak uit.
Ja. Dat is in de praktijk hoe lang? Ook weer?
20 minuten dat duurt twee uur. Nee, twee uur.
Ja, precies. Ja, oké. Heel mooi. We moeten het in ieder geval nog hebben over SN8. De laatste versie van SN8, het spaceship van SpaceX. Waarvan ik weet dat die gisteren of zo gelanceerd zou worden, en dat een seconde voordat de motoren zouden ontbranden, de procedure is stilgelegd. Ik weet niet waarom. Weet jij meer, Erik?
Nou, ik heb ook de livestream gevolgd en ik heb hem vanaf wat is het, 's middags om een uur of drie aangezet. Maar toen, het gebeurde pas, meen ik, 11:30 s'avonds. Dus ik heb niet de hele livestream, de saaie livestream gezien. Maar ik heb op een gegeven moment, heb ik hem aangezet. Een anderhalve minuut zou die omhoog gaan. En toen was er 1,5 seconde voordat dat die omhoog zijn, ging de Raptor engine, was er een abort. Mm-hmm. Ik weet niet wat er precies gebeurd is met die engine, maar hij ging niet omhoog.
Nee. Oké, dus dat is eigenlijk heel, ja. Weet jij meer, Michel?
Nee, weet ik ook niet. En dat vind ik ook altijd wel een beetje jammer aan de nieuwe wereld in de ruimtevaart. Hè? Dat je bij SpaceX is een heel erg gesloten bedrijf die alleen maar naar buiten brengt wat zij vinden dat naar buiten moet. En als ze een NASA-missie doen, dan ligt dat natuurlijk anders. Weet je, dan hebben ze ook de NASA, heeft ook een verantwoordelijkheid, dus dan zie je meer. Maar als SpaceX iets wil vertellen, doen ze het. En als ze het niet doen, dan doen ze het niet. En dat, je moet altijd maar weer afwachten wanneer je wat hoort. En dan moet je in alle eerlijkheid ook nog maar afwachten of het waar is. Dus dat,
maar over het algemeen vind ik het toch wel dat ze veel laten zien. Ongetwijfeld laten ze niet alles zien, maar wat je krijgt te zien. Dat, ik bedoel, dat ze die Falcon 9... Lieten landen op die platforms in de oceaan. Dat is echt 10 keer misgegaan. Maar dat was allemaal wel, wel te zien.
Heel dus transparant.
Ja, dat is waar. Maar je kunt moeilijk beoordelen bij processen die er lopen, dingen die nog op termijn gaan gebeuren. Weet je, kun je moeilijk inschatten van wat het waard is wat ze zeggen. Weet je, en dat. Dat vind ik
zo. Ja, ze zeggen gewoon eigenlijk niks. Je moet eigenlijk gewoon Elon Musk op Twitter volgen. En die roept wel wat.
Ja, ik ben er overigens een keer geweest. En samen met studenten die toen meededen aan de Hyperloop-wedstrijd. En dat was wel een redelijk ontnuchterende ervaring. In de zin dat ik het ook echt daar ter plekke heb ervaren als een uitermate krampachtig bedrijf. Die hier ook nog een soort hobbytje van de baas moesten gaan doen, terwijl niemand daar tijd voor had en zo. Dus het was niet echt plezierig om daar op hun terrein dingen te moeten doen. Want eigenlijk kon er de hele tijd niks.
Ja.
Oké.
Ja, dat was wel. Het was heel
mooi. Ik stel voor dat we een laatste ronde doen. Mijn bordje is leeg. Heeft een van jullie nog wat?
Nou, kunnen we het nog even over, wat was het ook weer, 2020 SO?
Wat is dat ook weer? Leg uit.
Ja, dat was een mysterieuze object gedetecteerd. Waarvan er even gedacht hebben dat de aarde een maan ging invangen. Dat is overigens best wel bijzonder, want en dat heeft een beetje met de stand van de planeten te maken. De aarde heeft niet zoveel reisgezellen. Dit in tegenstelling tot de Jupiter, die een enorme clubs van zogenaamde Trojanen in dezelfde baan heeft zitten. Heeft de aarde daar precies één van, voor zover we weten.
Ja.
En we dreigden dus weer een maandje te vangen. Maar intussen hebben ze toch wel met vrij grote zekerheid vastgesteld dat het een rakettrap is. Een Centaur van en die is van de...
Wat was Surveyor 2, geloof ik, 1966.
Surveyor 2.
Uit 1966.
Ja, een maanmissie. Ja, een maanmissie die is mislukt. Waarbij de rakettrap als het ware is eigenlijk doorgeschoten voorbij die 1 miljoen kilometer waar we het eerder over hadden. Waarbij die eigenlijk in een baan om de zon terechtkomt. Alleen willen dat soort banen, omdat het zo dicht bij de aarde zijn, heel af en toe wil zo'n object dan weer terugkomen. En in een, toch weer een tijdje in een baan om de aarde terechtkomen. Nou, dat wordt hier ook verwacht dat hij een tijdje in onze buurt weer in het zwaartekrachtveld van de aarde blijft om er dan weer uit te schieten. Het grappige is, we hebben er nog zo één. Apollo 10, de bovenste trap van de Saturn. Die is ook aan de aarde, aan het aardgravitatieveld ontsnapt. Dus het is niet voor de eerste keer, maar het blijft toch leuk dat je dan na een jaar of weet ik veel, wat zitten we, 40, 50, zo'n man-made ding weer terug ziet komen.
Ja, het mooie aan het verhaal vond ik dat eerst dus werd gedacht inderdaad dat het een asteroïde zou zijn. En toen zijn ze de baan terug gaan volgen. Ja, die kan toch wel geregeld dicht bij de aarde. En uiteindelijk terug in die baan terugvolgend tot 1966 was het zo dicht bij de aarde dat ze eigenlijk alleen maar konden concluderen dat die daar ook vandaan kwam. En overigens is dat bevestigd niet, want het was een theorie op grond van dit gegeven, van die berekeningen. Maar de bevestiging komt, voor zover ik het begrijp, van waarneming aan de kleur van het ding. Dus hij heeft een dusdanige kleur dat ze uiteindelijk moeten aannemen dat het niet iets rotsachtigs is bijvoorbeeld, maar gewoon een metalen ding met verf erop.
Ja, en ik begreep dat hij ook oscilleerde. Dus omdat hij draait, weet je dat er licht ook in een bepaald patroon, als het ware, helderder
en dat kan ook, helder
werd. En dat ze daar ook aan konden opleiden dat hij
een langwerpige sigaar
cilindervormig was. Nou ja, en dan heb je twee mogelijkheden. Een oude rakettrap of aliens. Ja. En ook daar geldt dan waarschijnlijk weer de simpelste verklaring.
Ja, wat ik zelf mooi vind aan die... vooral wat je zag toen aan Apollo 10. Die Centaur. Of die bovenste trap. Die terugkwam. Is dat dat qua baanmechanica zo interessant is. Wat voor baan die dan maakt om de maan en om de aarde. En dat je ziet dat zeg maar... Het two-body gravity field. Dat het gewoon eigenlijk een chaotisch... patroon veroorzaakt van een derde object.
Ja.
En dat is echt een waanzinnige figuur die zo'n rakettrap dan maakt. En op een gegeven moment ook weer ontsnapt zeg maar aan dat systeem.
En ik zal een link zetten in de show notes. Want er was een, ik weet, die heeft waarschijnlijk op allerlei plekken gestaan. Hoor, maar ik zag toevallig op een pagina bij Fox News. Daar zag ik deze animatie. Dus dan zie je hem inderdaad aankomen. En één of twee hele vreemde krommen rondom de aarde beschrijven. En dan verdwijnt hij weer. En het komt er dus op neer dat dit ding tot... Want hoe lang duurt dat dan, vraag je je af. Nou, tot ergens begin maart kun je hem dan beschouwen als tijdelijke satelliet van de aarde. En daarna gaat hij weer de hort op. Maar dat patroon, dat kun je dus in die animatie heel leuk zien. Dat kan ik iedereen aanraden.
Oké. Okay.
Wat nog een laatste grappige dingetje is, waarom we hebben er eigenlijk maar één, weet je, want er zijn natuurlijk veel meer van die Apollo's gelanceerd, is dat ik ergens las dat ze in de latere missies die rakettrappen op de maan hebben laten inslaan om seismisch mee te kunnen. En toen stonden er natuurlijk apparaten op de maan om dat te kunnen meten. Dus vandaar dat dit toch nog wel vrij zeldzaam is.
Ja, en verder trouwens, misschien een waarschuwend woord, want we vinden het nu heel schattig dat die dingen wegvliegen en dan op een dag weer terugkomen. Totdat er natuurlijk een paar duizend zijn en je daar weer voor moet bukken, omdat er misschien morgen weer eentje langskomt.
Ja, precies.
En dat is natuurlijk een probleem met een kleinere schaal dan het orbital debris waar we het net over hadden. Want die ruimte in die baan om de zon is natuurlijk, weet ik hoeveel, groter. Maar een milieuprobleem begint altijd met dat je denkt dat het nooit een probleem wordt.
Ja, precies. Ja. Die fout hebben we eerder gemaakt.
Ja. Goed, dat was jouw laatste dingetje, Michel.
Nou, ik heb eventueel nog een kijktip. Als we
een
nog
kijktip. Nou, eerst Erik nog even de kans geven. Heb jij nog wat?
De SN8, we hebben het er net al even over gehad. Ik verwacht hem eigenlijk nog vandaag dat hij nog een keer nog wel omhoog gaat. Dus ik ben heel benieuwd.
Ja. Dan weten de luisteraars dat al, want die horen dit waarschijnlijk pas in meerderheid op 10 december.
Oké, natuurlijk.
Maar wie weet dat het toch weer misloopt. Maar goed, op de avond van 9 december waarschijnlijk nog een tweede poging. Goed. En jouw kijktip, Michel.
Ja, ik was op Netflix de serie Alien Worlds aan het kijken. Die werd, ik weet niet of dat bij iedereen zo is, maar hij werd bij mij nogal gepusht. Kan natuurlijk ook met mijn specifieke belangstelling te maken hebben.
Gepersonaliseerde dingen. Ja.
Ik denk dan dat de gemiddelde luisteraar van deze podcast dat ook een grote kans heeft dat hij hem gepusht heeft. Maar dat is een serie waarbij ze kijken naar hoe leven zou kunnen zijn op andere planeten. En dat is toch wel grappig vanuit ons perspectief, omdat ze heel specifiek een aantal sterren en planeetcombinaties hebben gekozen. En dan op basis van aardse parallellen, dus het is ook voor een deel evolutiebiologie, je moet op groot scherm zien, prachtige beelden, evolutiebiologie kijken van dit is wat er in zo'n specifieke setting op aarde vergelijkbaar is. En hoe zouden we dat dan kunnen vertalen naar een compleet planeet met een compleet andere situatie, orbit en omstandigheden. En hoe zou leven daar dan uit kunnen zien? Dat idee is best wel sterk. Ik heb gemengde gevoelens. Het grote nadeel wat ik er wel van vond is dat, dat ze hebben daar mooie animaties van gemaakt van dat leven op die planeet. Je ziet alleen de hele tijd dezelfde animatietjes terug. Weet je wel? Dus op een gegeven moment denk ik, ja, dit shot dat ken ik nou wel. Ja. Dus het is een beetje jammer dat ze het net even iets te goedkoop hebben gedaan. Dat gaat op een gegeven moment een beetje wringen. Nou, het zijn maar 4 afleveringen. Ik heb er 3 gezien. Het is toch wel de moeite waard.
Alien Worlds op Netflix. Goed zo. Ja. Nou, dan zijn we aan het eind gekomen. Prachtig, 59 minuten hebben we erop zitten. Dus ik wil jullie danken. Erik Laan, jouw bedrijf heet Ion Orbit. Hè? IonOrbit.com,
ja, dat klopt.
Wat is het ook weer?
Com.
Ja, IonOrbit.com. En Michel, jij bent wat is ook weer hoofdcommunicatie, als ik me niet vergis, bij KNMG.
En ernstig verdwaald ruimtevaartingenieur.
Ja, goed dat je dat er even bij zegt. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Dit was Space Cowboys voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot over 2 weken. Dag allemaal.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.